ik zie het toch wel heel vaak gebeuren dat HR-mensen, recruiters getraind worden in een kleurentest die vaak zelf gaan gebruiken. Enerzijds het niet heel goed kunnen überhaupt, het benutten ervan, ja. Maar tegelijkertijd ook niet met goede tooling bezig zijn. Dus dan gaat het twee keer gaat het niet goed.
De Strategie van de Kreeft, de podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 56 met Yousry Mandour.
Kijk voorbij gedrag en begrijp waarom mensen doen wat ze doen. Want wie psychologisch slim wordt, neemt uiteindelijk betere beslissingen op de werkvloer. Nou, daar kunnen we mooi ons voordeel mee doen bij al onze veranderings- en vernieuwingsuitdagingen. De expert die ons daar vandaag meer over gaat vertellen is Danny Mullenders. Ontwikkel- en organisatiepsycholoog, personal en teamcoach en bestseller auteur van de boeken Daarom doen ze dat en laat je niet kiezen. Danny, welkom in onze podcast.
Dank je, fijn dat je hier mag zijn.
Ja, hartstikke leuk dat je er bent.
Ja.
Danny, als ik aan mijn klanten of tijdens mijn colleges vraag, wat vind je nou echt lastig bij je veranderings- en vernieuwingsuitdaging, wat denk je dan dat ze 9 van de 10 keer zeggen?
Ja, ik doe de aanname dat het over mensen gaat.
Ja.
En verbanden en interacties tussen mensen.
Ja, ja. 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 Nog specifieker,
ja.
Wat ik dan heel vaak te horen krijg, dan zeggen ze iets in de zin van, weet je,
ja,
ik wil wel veranderen. Aan mij ligt het niet.
Aan mij ligt het niet. Nee.
Maar hoe krijg ik nou die anderen mee in mijn prachtige ideeën, mijn initiatieven, mijn plannen? Waarom doen ze dat vaak niet, hè?
Ja.
En hoe mooi is het nu dat jij hier zit, hè? De auteur van het boek Daarom doen ze dat. Omdat jij nu voor eens of altijd die vraag kunt beantwoorden van, ja, wat is nou eigenlijk de reden waarom mensen dat dan niet doen in hun,
ja,
beleving?
Nou. Ja. Ja, de lat ligt hoog. Ja. Hoor al. Oh, dat doe je goed. Dat doe je goed. Laten we proberen serieus te beantwoorden.
Ja,
doe maar even terug naar de oude Grieken, die jij waarschijnlijk ook kent. Hè? Dus, mm-hmm, dus ken jezelf. Volgens mij is dat een heel goed vertrekpunt om de dagelijkse contacten en de interacties met mensen aan te gaan. En dat is niet vanzelfsprekend dat we dat doen. Dus
ja,
we hebben de neiging, en dat is ook wel comfort, ook wel evolutionair goed onderzocht. Hè? Het is comfort om ook wel naar die ander te kunnen kijken en zelf niet te veel in de spotlight te staan en te kwetsbaar te zijn.
Ja.
Daar gaat veel aan vooraf aan wat jij meemaakt met die mensen die zeggen van, het ligt bij de ander en het ligt niet bij mij.
Ja, ja, want je zegt, ja, eigenlijk dan leggen wij die spotlight op die ander en niet zozeer op onszelf.
Ja, ja.
Daar zit al een disbalans in.
Ja, en dan zou je ook kunnen zeggen, we beoordelen anderen op hun feitelijke gedrag.
Ja.
Dat lees je ook ergens terug in mijn boek.
Ja, klopt.
En onszelf maken we het iets makkelijker. Hè? We zeggen, nou, onze intentie was goed, we hebben het geprobeerd en we gaan over tot de orde van de dag. Dus de ander die ligt wel echt veel kritischer onder het vergrootglas dan wij dat bij onszelf doen.
Ja,
ja.
En hoe kun je daar nou slim mee omgaan? Want dat is dus blijkbaar wel iets wat heel diep in onszelf zit.
Ja,
hoe kunnen we daar ons voordeel uit halen? Wetende dat nu eenmaal heel vaak is hoe het
dat
goed
het
gaat.
Gebeurt. Ja, en ja, dat we dat zelf dus ook doen. Want je kan het bij een ander constateren. En tegelijkertijd, ja, ik doe het ook. Hè?
Ja,
Als ik een goede dag heb en ik heb heel veel plezier en ik zit in mijn coachings en mijn assessment en ik ben alert, daar ben ik me er ook wel bewust van. En dan weet ik dat ik mezelf meebreng in die interactie. En dat wat ik bij een ander teweeg breng, ik doe ertoe in de interactie. Daar komt het op neer.
Ja.
En de manier waarop ik mezelf neerzet, ja, dat beïnvloedt die ander. Ook als psycholoog in een assessment, in een rollenspel, in een coaching. En ja, daar kun je meerdere manieren naar kijken. Je kan zeggen, in die interactie als adviseur, laten we het even daarop houden,
ja,
is,
ja,
het heel slim om op afstand te blijven. En vooral de klinische blik te hanteren en te kijken naar het tafereel tussen mensen of te kijken naar het individu waarvan ik mag zeggen geschikt, ongeschikt voor een baan.
Ja.
En vervolgens het rapport op te tekenen te zeggen geschikt, ongeschikt.
Ja.
Dat kan. Dat,
ja,
heb ik een beetje geleerd vanuit en de boeken en vanuit mijn studie. En ik heb daar gemerkt dat niet is wat ik prettig vindt. En ik heb het idee dat veel mensen dat ook niet prettig vinden om zo benaderd te worden.
Ja.
Dus wat bij mij beter past is wat dichter bij mensen komen. Jezelf ook wel inbrengen, zou je kunnen zeggen, als soort van instrument van beïnvloeding en dat ook kunnen benoemen. Hey, ik ben er ook bij. En in het interview bijvoorbeeld,
ja,
dan zeg ik ook wel vaker aan het begin, Het kan zijn dat als ik denk tegenstrijdigheden te horen in jouw verhaal, dat ik je dat terugleg. Dat het niet om jouw pijn te doen of te kwetsen. Dat is vooral om meer verdieping aan te brengen. En in het gesprek en in wat ik van jou te weten kan en wil komen.
Ja.
En dan kun je denken aan iemand zegt, ik ben super extravert. Hè? De hele dag praat ik alles bij elkaar.
Ja.
En vervolgens in het gesprek komt er eigenlijk niks uit. Ja, dat is heel expliciet. Hè? Dus dat is heel duidelijk. En dat kun je letterlijk terugleggen. Zonder daar een oordeel over te hebben wat mij betreft. En te kijken van, reageert die ander op de tenen getrapt? Is die ander verbaasd? Gaat die ander jou eventjes het vuur in de schenen leggen door letterlijk dat balletje ze terug te leggen? Wat gebeurt er dan? Dus ook die interactie daarna kan je weer gebruiken ook voor bewustwording. Maar goed, het cliché is wel echt van, zo'n beetje verbeter de wereld begint bij jezelf.
Want in wat je nu vertelt, hè, wat breng je dan van jezelf in? Want je houdt de spiegel dan voor, van ik zie iets anders bij jou dan dat je vooraf hebt gezegd of wat je net hebt gezegd. Maar wat is dan hetgeen wat jij daarin brengt? Van jezelf bedoel
ik. Mooi. Ja, je kunt zeggen, je brengt je eigen hoofd en je eigen intellect en al je ervaringen in. En dat is vrij cognitief. En dan is de kans groot dat die ander je ziet als de expert. Hè, die weet hoe jij in elkaar zit of die weet hoe je die je kan ontwikkelen. Wat ik prettiger vind, het haakt aan op wat we het net over hadden. Betekenis ontstaat in interactie dat ik me ten dele kwetsbaar opstel. Ik ben me bewust van mijn rol naar die ander toe. Die ander komt iets halen, denk ik. Dus dat weet ik. En tegelijkertijd ben ik een mens. Ben ik iemand die zich verhoudt tot die ander. En dan hoef ik niet een uur lang te gaan vullen met mijn eigen persoonlijke kwetsbaarheden.
Nee.
Ik kan wel iets van empathie tonen op het moment dat die ander iets laat zien. Je kunt empathie tonen. Tegelijkertijd, je kunt, als je het een trucendoos mag noemen wat er in de rugzak zit van lang geleden, kan je ook in coachingscontext bijvoorbeeld niet empathisch zijn, maar je kan bijvoorbeeld uitvergroten wat die ander zegt. Hè? Als die ander zegt van ik ben toch wel behoorlijk zielig en onzeker en je krijgt allerlei voorbeelden, dan kan je ervoor kiezen als je denkt dat dat werkt om dat uit te vergroten. Ja. Weet je bent wel echt wel heel zielig. En meer. Ik ben er een beetje voorzichtig mee, want soms kan het ook niet werken.
Ja.
Maar jezelf als soort van tool, als instrument van beïnvloeding kunnen inzetten in dat contact, maakt wel dat er en verbinding ontstaat en dat die ander hopelijk een beetje ervaringsgericht iets oppikt. En niet zozeer dat jij eigenlijk een soort van vlees geworden boek bent dat je aanreikt aan die ander.
Okay. Ja. Dat doet me ook denken in een van de eerdere afleveringen van deze podcast. Als je het hebt over veranderingsvernieuwingsuitdagingen, merk dat zelf ook wel als ik dan een intake heb met een leidinggevende. En zeg, we willen graag dit met elkaar bereiken met het team. Hè? En, maar ja, dat kan ik niet zelf. Daar heb ik de hele goede gemeente voor nodig. Maar ja, zijn ze daartoe wel in staat? Hè? Kunnen ze het wel? Of zijn ze wel gemotiveerd genoeg? Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus dan wordt de kunnen en willen vraag wordt eigenlijk in vragen gesteld. Ja. En als ik dan vervolgens ga praten met de mensen op de werkvloer, om het dan even te zeggen. Nu zeg ik het heel erg traditioneel, maar daar komt het vaak wel op neer.
Ja.
Dan zeggen ze, maar wij willen wel, maar wij hebben het gevoel dat we niet mogen. Weet je wel, we wachten eigenlijk totdat wij het kader krijgen van de leidinggever om aan de slag te gaan.
Ja, de rituele dans.
Ja. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets wat je herkent ook vanuit...
dat herken ik wel. En ik vind dat ook wel een uitdaging vanuit het werk als, noem het adviseur, psycholoog, coach. Je kunt de focus heel erg leggen bij het individu, de mens die bij mij op de stoep staat, waar ik iets van mag vinden in een assessment. Hè, dan krijg ik de vraag van een organisatie die zegt van, god, die meneer of mevrouw, we willen hem of haar graag hebben voor die functie. Vind jij, of past dat?
Past dat, ja.
En dan kunnen we heel erg inzoomen op in de mens. Hè, en dan proberen we iets, de mens als ui te zien. En dan pel je die ui wat af. En dan zie je gedrag en vaardigheid en persoonlijkheid en drijfveren, intelligentie, identiteit. Hè. Dus je gaat een beetje naar die binnenkant van die ui. En dan probeer je dat weer in de context te plaatsen van waar die terechtkomt. Het werk, de sfeer, leidinggevende stijl. Al is dat ook een beetje een theoretische exercitie, want je weet het nooit helemaal als buitenstaander. Maar dan leg je die nadruk wel echt heel erg bij die persoon. Terwijl je kan het ook meer systemisch bekijken. En dan ben je wat meer met de groep mensen bezig waarbinnen die persoon ook een rol gaat krijgen. En dat vind ik een puzzel, want die vraag krijg je niet altijd zo expliciet. Die meneer of mevrouw staat op de stoep en daar mag je wat van vinden.
Juist.
Wat ook wel mijn comfort is, want ik denk dat ik dat aardig kan.
Ja.
Dus ik probeer ook wel, dat is mijn ontwikkeling, toe te bewegen richting, kun je meer vanuit de groep ook laten komen. In het voorbeeld wat ik nu noem, je zou ook een vacaturehouder, een HR-man of vrouw, kunnen helpen in hoe kan je op andere manieren ook naar mensen kijken. Zodat je ook, voordat die mensen bij ons op assessment komen, dat die mensen andere gesprekken hebben gehad in een organisatie.
Ja.
Dan is er hopelijk meer oog ook voor het meer impliciete bij die ander. Dus ook wat meer oog voor de mens achter de mens. Niet alleen maar voor de functie waar die per se in moet fitten.
Ja.
Ja, en als je dan over employer branding hebt, kan me voorstellen dat het ook een duidend zakje doet voor die organisatie. Dat, ja, dat die zich ook op een andere manier laat zien.
Ja.
Dus ik weet niet of dat jouw vraag
beantwoord. Ja, nee, wel. Zeker. Ja, zeker. Ja. Je zegt eigenlijk van, je moet dan eigenlijk niet dat die één op één relatie, maar kijken maar naar dat hele proces of dat hele systeem wat daarmee van doen heeft. Iedereen vanuit zijn eigen rol.
Ja, en dat kan je ook op heel veel manieren doen. Ik hoorde in een vorige podcast van jou, daar had je het over het waarderend perspectief. Hè? Ja. Dus je kan heel erg in de klinische rol gaan zitten en vooral gaan kijken wat iemand niet of nog niet kan. Je kan ook meer waarderende vragen stellen en wat meer toekomstgericht kijken wat iemand al heeft bereikt. En de vraag stellen wat hij in het hier en nu kan doen om daar iets aan toe te voegen. En dat, wat mij betreft, doet dat ook iets met sfeer tussen jou en die ander. En je motiveert de ander iets makkelijker en meer om iets te laten zien dan wanneer je een beetje vanuit de Six Sigma gedachte misschien zegt van wat gaat er mis en hoe ga je je tekortkomingen fixen.
Ja, dus meer focussen op de sterkte en die verder uitbouwen dan alleen maar elke keer werd het vergroot glas leggen op datgene wat misgaat.
Ja, mijn ervaring daarin is dat als je de sterkte op tafel krijgt met elkaar, dan ontstaat er en vertrouwen dat die interviewer of coach of assessment-psycholoog niet alleen maar aan het zoeken is naar wat niet goed is.
Exact.
En dat vertrouwen zorgt er ook vaak voor dat de ander meer gaat laten zien en dat je dan ook toch wel een beetje achter de minder leuke kanten komt van iemand.
Ja. Dat doet me denken, een tijdje terug zag een keer zo'n post, die ken je ongetwijfeld ook wel in welke vorm dan ook, over dat je een rapport had. Een kinder met een rapport en er staat 1-5 op. Hè? Allemaal mooie cijfers. Ja. En het enige, als je vraagt, wat vind je van het rapport? Dan begint iedereen over die 5 te praten uiteindelijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde principe.
Dat is onze menselijke neiging wel, om ons te focussen op dingen die niet goed gaan. Je zou dat ook wel heel evolutionair kunnen bekijken. Hè? Dat deden we lang geleden ook. En dat zorgde, denk ik, ook wel voor voortbestaan.
Ja.
En het hier en nu is dat vooral vaak niet helpend. Ik was in opleiding in België. Die heette SIGO Consultancy in groepen en organisaties. En vandaar mochten we naar de bakermat van Appreciative Inquiry. Misschien ken je die term ook, waarderend perspectief. Toen gingen we naar Cleveland toe. En wat mij daarvan is bijgebleven, niet al die bedrijven die we hebben bezocht, die dat gedachtegoed geïmplementeerd hadden. Dat is ook zo'n mooi woord, hè, geïmplementeerd.
Ja, ja, ja.
Het ging mij eerlijk. S'avonds zaten we heerlijk aan tafel en toen zei een van de Amerikaanse medestudenten van, goh, wat ik hieruit heb opgepikt uit deze opleiding, is dat ik s'avonds thuis en mijn kinderen eerder de vraag stel van, goh, wat ging nou vandaag echt heel erg goed? Dan dat je kunt een neutrale vraag kan je ook stellen. Hoe ging het vandaag? Of je kan zeggen, wat ging niet goed? Focus op wat er wel is. En dat klinkt ook misschien als een cliché, een open deur. En we vinden het verrekte moeilijk met elkaar.
Ik kan het zeggen.
Ja, dat is niet makkelijk.
Nee.
Hoe is dat voor jou? Als het bij jou mag lukken?
Ik zat ook te voorbereiden van dit gesprek van, waarom doe ik de dingen die ik doe? Vind ik eigenlijk best wel een moeilijke vraag, als ik heel eerlijk ben. Hè? Maar dit specifieke voorbeeld, misschien wel een leuke anekdote. Een klant van mij, die wees mij pas geleden op een serie op Apple TV, die heet Ted Lasso. En Ted Lasso, ik weet niet of je het kent, maar Ted, dat is een Amerikaanse voetbalcoach. En die wordt dan gevraagd om een soccerteam in de Premier League te gaan coachen. Waar hij heeft de ballenverstand van voetbal. Hij weet er helemaal niks van.
Ja.
Dat is eigenlijk met valse opzet gedaan, want ze willen heel graag, de eigenaar wil eigenlijk dat die mislukt. Nou, dat terzijde, maar ik zat ernaar te kijken en Ted is heel erg in dat Amerikaanse en dat positieve benaderen en zorgen dat teamgevoel gaat ontstaan en dergelijke. En toen dacht ik, ja, daar herken ik mezelf ook al een beetje in de zin van, niet in die extreme mate, het is natuurlijk uitvergroot, het is comedy, maar wel, ik merk wel dat wat ik vaak terugkrijg van de mensen met wie ik werk, van ja, je hebt een bepaalde aanstekelijk enthousiasme wat je inbrengt. En dat is vanuit iets positiefs. He, dat is wel wat in mijn comfortzone zit in ieder geval.
Ja, dat is wie je bent. Ja. Dat is wat je uitstraalt.
Exact.
Ja, ja,
heel mooi. En of dat nou altijd de juiste aanpak is of niet, dat is vers 2. Maar, dus ik herken me daar wel in. Ja, dat ik mij daar prettig bij voel.
Ik kan me voorstellen, in de rol waarin je adviseert en je brengt kennis en inhoud mee, en je combineert het met aanstekelijkheid.
Ja.
Bij veel mensen landt dat uitstekend.
Ja.
Dat kan heel prettig zijn.
Ja, en het is natuurlijk ook makkelijker als externe, want ja, weet je, dan geef je elke keer die positieve ballonnetjes.
Ja.
Ik denk dat alweer uitdagender wordt op het moment dat je dagelijks met eenzelfde groep mensen moet doen. Dat weet ik niet hoor, maar dat
denk ik ook. En als je het weer naar jezelf, of als ik het naar mezelf toe vertaal. Mm-hmm. Het was eerder misschien ook wel een uiting van in mijn comfort blijven. Hè? Dus positief blijven en prettig en aardig blijven. Hè? Ja. Misschien keer de Big Five van persoonlijkheid.
Ja, misschien dat is wel leuk om dat bruggetje meteen te maken. Hè? Want daar schrijf je ook het een en ander ook over in je boek. Kun je me daar iets over vertellen voor de luisteraars die het niet kennen?
Ja. Dus je kunt karakter of persoonlijkheid typeren in vijf trekken die vrij stabiel over tijd zijn. Hè? Dus daar word je ten grotendeels mee geboren en daar ga je misschien ook wel mee sterven een keer. Ja. Emotionele stabiliteit, hè? Dus rust versus onrust in je.
Ja.
Openheid, zit je wat meer aan de nieuwsgierige kant of wat meer aan de conventionele routinematige kant.
Ja.
Agreeableness, of in goed Nederlands inlevingsvermogen. Sommigen noemen het altruïsme versus egoïsme. Ja. Hè? Dan zit je wat meer op eigen belang of het belang van de ander.
Ja.
Consciëntieusheid, dus ben je wat meer planmatig, prestatie gemotiveerd, neem je die dingen serieus of zit je wat meer aan de vrije, losse, soms ook wat flexibele kant.
Ja.
En introvert, extrovert.
Ja.
En misschien wat we het net over hadden, ik denk dat ik best hoog op agreeableness score. Ja. Met andere woorden, dat is een beetje gekker voor jezelf te zeggen, maar ik denk dat ik wel een vriendelijke vent ben.
Ja.
En dat heeft vaak de plussen dat in de verbinding heel goed kan werken. Ja, en dat kan ook wel in je eigen nadeel zijn in termen van... Nou, ik hoorde in een eerdere podcast van jou dat jij jezelf ook op momenten wat conflictmijdend noemt.
Ja,
ik herken dat ook wel bij mezelf. Dat kan een uiting zijn of dat kan een onderligger zijn van agreeableness. Dus in sommige situaties waarin je mensen samenbrengt en naar het grote geheel kijkt... en het collectief, dat staat voorop, dan werkt dat vaak mooi.
Ja.
Ja, en als het wat spannender wordt en je brengt jezelf in en je mag jezelf ook wat meer laten zien, dan kan het ingewikkelder worden. Ik kreeg bij mijn eerste boek had ik mijn boekpresentatie, Laat je niet kiezen.
Ja.
En misschien ken je Joep Schrijvers.
Ja, zeker.
Hoe word ik een rat? Nou, die kwam wat vertellen en die kwam wat veren uitdelen. Aan het einde zei hij wist van wat je aan het begin en het einde zegt, onthouden mensen.
Ja.
Aan het einde zei hij, nou Danny, je mag jezelf, dat zei hij op een ludieke manier, meer inbrengen in je boek. Ik lees ook wel een beetje de cognitieve schrijver in boek 1.
Ja.
Dus in boek 2 heb ik geprobeerd om ook iets meer te benoemen wat in coaching sessies met mij gebeurt als iemand iets wel of niet zegt bijvoorbeeld. Ik vind dat ook een beetje de ontwikkeling die ik doormaak, maar misschien ook wel de ontwikkeling van de adviseur die wat minder op zijn hoofd, hè, op het bovenstuk gaat focussen. En wat meer ook kijkt van wat gebeurt er nou in je eigen lijf en dat ook kan benutten op een of andere manier.
Mooi. Die wil ik zo even terugpakken. Ja. Ik wil nog heel even terug naar die Big Five.
Ja.
Hè? Want als je dat zo introduceert, hè, dan dat doet mij ook denken aan die Myers-Briggs-achtige typologieën. En ik heb in interviews met jou gelezen, nee, maar daar ben jij minder van gecharmeerd. Dus wat brengt die Big Five nou... persoonlijkheidstest nou meer of anders dan andere, nou ja, moet even psychologische test indelingen die her en der voorbij ziet komen.
Ja, dan ben ik wel een serieuze jongen. Ik vind het belangrijk dat we zuiver in de leer zijn met het materiaal dat we gebruiken bij het selecteren en ontwikkelen van mensen.
Ja.
En ik zie af en toe hele uitstekende tools, vragenlijsten, technieken voorbij komen en ik zie ook troep voorbij komen. Ik zeg hem even zo.
Ja. Wanneer is het goed? Wanneer is het goed?
Nou, wanneer het goed is als een vragenlijst vooral betrouwbaar en valide is en pretendeert wat hij meet, dat hij dat ook feitelijk meet. Nou, dan zitten we al in een goede richting. Op het moment dat we wat meer richting de kleurentestachtige vragenlijsten gaan, waarin de marketing meer voorop staat dan de content, dan haak ik af.
Ja.
En ik zie het toch wel heel vaak gebeuren dat HR-mensen, recruiters getraind worden in een kleurentest die vaak zelf gaan gebruiken. Enerzijds het niet heel goed kunnen überhaupt, het benutten ervan.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook niet met goede tooling bezig zijn. Dus dan gaat het twee keer gaat het niet goed. Dus dan heb je eigenlijk een verkeerd gesprek op basis van de verkeerde output. En er worden dan ook wel foute beslissingen opgenomen. Dus ik vind dat je mensen ook wel recht mag doen. In ieder geval met deugdelijk materiaal moet werken.
Hè, ja. Want je hebt ook een van jouw titels in je laatste boek, Daarom doen ze dat, is ook van je bent paars, dus je moet op coaching. Hè?
Ja.
Dat geeft al een beetje aan hoe jij tegen dat soort
dat was voorbeeld. Kijkt. Ik ben de naam even kwijt van die mevrouw. Ja. Esther heb ik er genoemd, want ik werk niet met de echte namen van mensen in mijn boeken. En die kwam in een team ontwikkeld traject terecht en daar kreeg ze een vragenlijst voorgelegd en daar kwam ze als paars naar voren aan paarspartij getypeerd als conventioneel, traditioneel, leunend op het verleden. Terwijl je zou dat paars anders kunnen of moeten uitleggen enerzijds. Dus ja, het is ook iemand die vasthoudt aan waarden en dat kan inbrengen in groepen. Dus dat is de andere kant van dat paars. Aan de andere kant, ja, het had een soort van stigma meteen. Het werd meteen gedeeld in die groep en iedereen had zoiets van, ja, maar dat willen we niet. Ja, en ze zat best wel met een probleem ook opgescheept. Ze was net binnen op dat moment en ja, daar sta je dan.
Ja, met je paarse kleur.
Met je paarse kleur en die plakt wel op je. Daar kom je niet makkelijk vanaf. Dus nee, ik ben minder van kleuren. Ik vind het prettiger als we mensen, ja, noem het dan toch op een wat meer feitelijke manier beschrijven en niet zeggen, jij bent rood of blauw.
Nee. Ik hoor het wel heel veel, hè.
Jij hoort het ook vaak.
Die typologieën met kleuren. Ja. En of dat nou marketing is, of het bekt lekker in.
En in welke context kom
jij tegen? Dus dat heel vaak dan eigenlijk bepaalde tekortkomingen, vaardigheden, persoonlijkheden in teams daardoor eigenlijk worden blootgelegd of getypeerd.
Ja.
Terwijl ik dan ook denk van ja.
Het is wat kort op de bocht. En een andere invalshoek is nog, wat je had het over willen en kunnen in ons voorgesprek.
Ja.
En zo'n vragenlijst vaak, niet altijd zit hij op het willen. Dus waar krijgt iemand energie van? En stel die vragenlijst zit goed in elkaar en die meet de energiegevers en nemers van mensen. Dan wordt hij heel vaak geïnterpreteerd vanuit het kunnen.
Ja.
Dus het gaat niet over waar ik energie van krijg, maar ik ben dan in één keer zo. Dus met andere woorden, stel ik zou leeglopen op te veel routine, dan ben ik in één keer een routinematig of niet routinematig figuur. En ja, ik vind dat een behoorlijk deterministische kijk. Ik word daar niet blij van.
Nee, dat is iets wezenlijks anders. Ja. Nee, dat is een terecht, hè? Dan toch even meteen daarop doorpakkend. Hè? Als we het over kleur hebben, wat ik ook heel vaak hoor, dan gaat het over de vaste of de fixed en de groeimindset.
Ja.
Dat is ook zo'n terminologie die ik heel vaak tegenkom. Van, ja. We moeten veel meer een groeimindset als wij willen ontwikkelen hier in de organisatie. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen dat soort typeringen?
Ja, en ik vind hem dubbel. Aan de ene kant denk ik, en dat zou je ook van kleurentesten kunnen zeggen, het geeft een aanleiding tot een gesprek. Hè? Want je praat over, kijkt iemand wat meer vanuit groei en mogelijkheden, of zit iemand vast in zijn denken en is en blijft de wereld en hij en de ander hetzelfde, hij en zij en de ander hetzelfde. Praten vanuit vraagtekens, ik vind dat wat prettiger. Iemand is vragen van, beschrijf jezelf eens. Mm-hmm. En dan kun je vanzelf ook wel tegenkomen of iemand wat vaster in zijn eigen denken zit of niet. Door meteen te zeggen van, jij hebt een fixed mindset. Ja, dan fix je meteen ook het gesprek op dat moment. En dan kom je denk ik niet verder. En sterker nog, maar dat is wat meer de inhoud. Er zijn ook best wel wat vragen bij of de onderliggende theorie van Carol Dweck helemaal klopt. Maar misschien wordt dat te ver van nu.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus ook daar voorzichtig mee zijn.
Voorzichtig
en niet weer te deterministisch.
Ja.
Veel meer de vraag stellen, wat kunnen we doen om die groeimindset, zover die gewenst is, te ontwikkelen?
Nou, en ik snap hem wel vaak, hè, dat mensen die vragenlijsten gebruiken, want dat geeft een comfort, het geeft grip en een soort van schijncontrole geeft het. Iemand heeft die kleur, dus zal het maar zo zijn. En het is net het opzoeken van de plek, daar ongemak zou je kunnen zeggen, om het gesprek met elkaar te hebben over hoe verhouden we ons tot elkaar. En dan eventueel de verdieping te maken naar, ja, wie ben jij nou zo'n beetje en wie is die ander nou zo'n beetje? Dus ik kan me voorstellen, als je goede tooling gebruikt en je zet het genuanceerd in, dan kan het een vertrekpunt zijn voor een gesprek, maar het moet nooit de basis zijn.
We zijn hier toch lekker aan het fileren. Dan laten we ons boek er ook nog eens even bij pakken, of in ieder geval een van de hoofdgedachten daarin. Dan ben ik ook wel benieuwd hoe je daarna kijkt. Een van de hoofdgedachten die wij in de strategie van de kreeft naar voren brengen is, de metafoor staat natuurlijk voor het afwerpen van het panzer en eigenlijk een nieuwe groei- of ontwikkelfase ingaan.
Mm-hmm.
En de kreeft doet dat vanuit een biologisch principe. Hij moet dat panzer kwijtraken, anders kan hij niet verder groeien. En wij hebben dat in het boek proberen te vertalen je zou ook kunnen zeggen, die kreeft die omarmt zijn gevoel van ongemak. Hij stelt het niet langer uit het moment. Hij besluit op dat moment, nu ga ik dat doen. En dat is eigenlijk het vertrekpunt voor die verandering. Er komt nog heel riedeltje achterna, maar dat voert nu te ver voor dit gesprek. Ja. Maar wat wij feitelijk betogen in het boek, dat omarmen van het gevoel van ongemak is een belangrijk vertrekpunt om uiteindelijk nieuwe wegen te gaan verkennen. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, en dan zitten we een beetje in de tooling misschien wel. Op mijn vorige werkplek hadden we, vond ik, een fantastische vragenlijst. AIMCUBE heette die. Het gaat niet zozeer om die vragenlijst, maar het gedachtegoed erachter.
Ja.
En daar was het idee dat je Organisatie ontwikkelt zich op basis van een aantal invloeden. De externe markt, ja. Het wel of niet volwassen worden van je eigen product intern.
Ja.
Daar horen mensen bij die zich ook ontwikkelen. En als die groei op een of andere manier kan samengaan, dan gaat het vaak best wel heel aardig met een organisatie. Anders gezegd, in een pioniersfase waarin je bent aan exploreren en verkennen, kan het handig zijn als je wat meer de cowboys, en nu zet ik ook wel even een mooi kadertje eromheen, hebt. Ja. Terwijl als je wat meer in die stabiliteitsfase zit, nou, dan kan de bestendiger kan meer helpen. En misschien wat jij net zegt, is dat je ergens ook alweer op een plek van ongemak of onhandigheid uitkomt, want je moet een soort van nieuwe vissprong maken richting een volgende fase.
Ja.
En daar heb je ook wel... wat is het dan? Het goede gesprek voor nodig met elkaar, minimaal.
Ja, wat ik merk, het is een spel van aan de ene kant, wat willen we nou met elkaar bereiken? Dat noemen we dan het gevoel van verlangen in het boek. Maar het gaat ook om van, maar wat is hetgeen wat nu in onze onderbuik zit, waar wij ons zorgen maken of waar we ons misschien over schamen, over hoe dingen nu lopen?
Ja.
Wat uiteindelijk, nou in ieder geval, het fundament voor dat gesprek is met elkaar.
Ja, ja, mooi. Dus daar haal je combineert bedrijfseconomische inzichten met een beetje psychologie.
Ja. Psychologie van de koude grond, want ik heb geen psychologische achtergrond.
Nou, het klinkt aannemelijk, laat ik het zo zeggen. Dus, je probeert wat meer in mensen te kijken hoe ze zich verhouden ook tot het werk en de ontwikkelfase van de organisatie. Van hoe gaat dat nou samen, als ik je goed hoor?
Ja, ja.
En dat vind ik wel eens een ingewikkelde ook bij een assessment. Hè. Dan krijgen wij de vraag vooraf. Iemand heeft een sollicitant heeft een aantal gesprekken gehad. De opdrachtgever heeft de vacaturehouder, de HR-manager laten praten. En wij mogen dan in de laatste fase zeggen, denken wij dat past of niet? Dan krijgen wij een soort van heilige graal, hè, van jullie weten het. En dat willen we trouwens niet in die positie terechtkomen. Soms dan gebeurt het toch. En dan... Ja, weet je, dan kunnen we zeggen geschikt, ongeschikt. Maar op het moment dat je niet weet wat er in die organisatie gebeurt, je kent cultuur niet, leiderschap niet, dan is het ook een beetje een spotlight op iets zetten, maar in een hele grote donkere ruimte. En dan zeg ik, dan mag je ook minimaal wat bescheidenheid betrachten, ook als psycholoog. En ik vind vooraf moet je vooral heel goed kijken ook, wat gebeurt er nou in die organisatie, voordat je uitspraken gaat doen.
En hoe doe je dat? Want jij zit achteraan in die tunnel.
Van mij betreft twee kanten. Op enerzijds, ik vind het handig, want ik denk dat ik iets weet van mensen, om goed te proberen in en tussen mensen te kijken van, wat maakt dat jij je gedraagt zoals je gedraagt. We hadden het over die Big Five. Ik denk dat we daar vanuit een assessment heel goed iets over kunnen zeggen, wat iemand in huis heeft en wat iemand kan ontwikkelen als het ontwikkelbaar is. En aan de andere kant heb je de werkcontext waarin iemand mag of moet passen. Dus ik vind dat wij iets mogen zeggen of moeten zeggen over stabiele eigenschappen.
Ja.
Want het is wat lastiger vaak voor een organisatie om daar grip op te krijgen in een sollicitatiegesprek. Want daar wordt vaak toch naar kennis, vaardigheid, competentie, gedrag gekeken, wat meer het oppervlak. En wij proberen toch wat dieper te peuteren, even zo gezegd, in mensen.
Ja.
En ja, nogmaals, je moet het wel terugvertalen naar de situatie waarin die baan en die nieuwe persoon zich gaat bevinden. En dan is het wel heel handig als je eens een dagje meeloopt met je opdrachtgever, als je weet wat de onhandigheden zijn van de leidinggevende waar die man of vrouw mee te maken heeft. Dat. En ik realiseer me, het is deels ook wel een theoretische exercitie, hè, kun je zeggen, een assessment. En sommigen zeggen, het is een beetje laboratoriumachtig. Ja. Dus ik vind enerzijds mag je jezelf als rollenspeler, psycholoog, inzet als instrument van beïnvloeding. Dus doe mee in dat spel. Ga niet te veel met de witte dokters die als 3 meter terugzitten.
Ja.
Sommigen zeggen dat is niet zo wetenschappelijk. En anderen zeggen, je komt wel dichterbij en het voelt
de realiteit.
Dus ik vind dat zelf wel prettig werken. En ik hoor terug dat mensen dat ook wel vinden.
Mm-hmm.
Ja, dus de kunst is vooral van en om mensen zo'n beetje te waarderen voor wie ze zijn als ze op assessment komen. En niet meteen te zeggen, goed of fout, daar gaat het niet om. Het gaat er eerder om iemand goed leren kennen en het dan zo'n beetje in de context kunnen plaatsen. Ja, het is een leuke puzzel iedere keer.
Leuk, ja, mooi, ja, mooi. Ja. Ja, dus en als laatste, wat mij nog opvalt in die aanpak, want ik pas die nu veelvuldig toe, hè, dus die elke keer als we het over verandering, strategie, traject hebben, combinatie van ongemak en verlangen, dat op het moment dat je die sessies rondom dat ongemak hebt, dat er altijd heel veel enthousiasme ontstaat tijdens die bijeenkomsten. Terwijl je zou denken, dat is eigenlijk heel raar, hè? Ik vertaal het zelf, het is een soort opluchting dat mensen het uiteindelijk allemaal op tafel mogen gooien. Heb je daar nog idee over wat daar de achterliggende reden is?
Jij typeert jezelf net. Misschien doet dat ook mee dat je op een ontspannen enthousiaste manier iets wat best wel zwaar kan zijn neerzet. Dus dat kan goed werken. Ja, aan de andere kant, ik heb al vaker gezien ook dat... Ja, dat is een soort van olifant in de kamer die niet benoemd wordt. En je helpt daarin zonder te oordelen. En het luistert wel heel nauw, want je kan heel snel in wij-zij terechtkomen in die situaties. Dus de manier waarop je het zelf doet als adviseur van buiten naar binnen... Ja, bepaalt wel of mensen zich comfortabel
voelen of niet. Ja, en wat ik ook wel een heel belangrijke daarin vind is... Jij zegt nu wij-zij, hè? Ik zeg altijd gekscherend, ik heb een mooie man bij het hond vraag voor jullie van waar zit jouw gevoel van ongemak in de transitie, in de ontwikkeling die wij met het team, de organisatie willen maken.
Ja.
Maar de vervolgvraag is dan ook van, hey, en welke actie neem jij daarop?
Ja.
Of heb je al genomen? Hè? Ja. En het eerlijke antwoord kan ook zeggen, ik heb nog niks daarmee gedaan.
Ja.
Het is voor het eerst dat ik het nu uitspreek.
Ja.
Maar niet zozeer de collega, het managementteam, de toezichthouder, de concurrent. Nee, jij.
Ja, dat is waar je net ook mee begonnen, toen we hier aftrapten. En dat zit wat meer in mijn eerste boek. Hè, van laat je niet kiezen betekent ook dat er altijd ruimte zit tussen hetgeen wat jou overkomt, ook als medewerker, en hoe je erop reageert. En ik zie dat veel mensen, dat is een beetje de kritische noot, die milliseconden niet helemaal pakken. Hè? Dus dan zit je snel in de slachtofferrol. Terwijl even ademhalen, even terugleunen, even kijken wat er gebeurt. En weten dat je zelf je reactie kan bepalen. Dat maakt wel heel erg dat het gesprek daarna anders gaat verlopen. En om het heel groot te maken, misschien ik gebruik wel eens het voorbeeld, misschien een beetje misplaatst hoor, van Viktor Frankl, Weens neuropsychiater, die in de kampen heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft dat overleefd en die kwam later weer terug en die gaf wel les. En hij gebruikte vaker het voorbeeld van als je in een kamp bent als gevangene, dan kun je gaan vechten en dat werkt niet, want dan word je waarschijnlijk doodgeschoten. Je kan vluchten, werkt ook niet. Freeze werkt maar ten dele, dus wat je kan doen, beetje zoals Epictetus dat ook zei, hè, de filosoof, van je kan op een of andere manier in een moment je gedachten besturen. En op het moment dat je iets anders naar een realiteit kan kijken, ja, dan doet dat waarschijnlijk ook iets met gevoel en met gedrag. En nogmaals, ik ben voorzichtig met dat voorbeeld en ik vind het ook niet wel kloppen, hoor.
Ja.
Maar op het moment dat mensen in organisaties dat wat meer zien, dat ze door wat meer boven zichzelf te gaan hangen en wat meer ook hun eigen gedachten kunnen formuleren, dat het een andere realiteit kan creëren, omdat er ander gedrag bij hoort.
Ja.
En dat ze iets anders gaan doen. Dat doet al heel veel. En vaak, ik merk in één-op-één coachings, als iemand dat doorheeft, vaak zijn we dan al half op weg. Dan gaat iemand dat proberen, het werk. Dan wordt het nog het ongemak van, ja, die ander ziet dat niet. En nu ben ik mijn best aan het doen. En die ander dan, dan krijg je dat nog.
Ja, precies.
Maar zo, ja, ergens mag iemand beginnen met een mooi voorbeeld te geven.
Een ander punt wat ik nog even met je wil bespreken. Dat is het laatste verhaaltje wat je schrijft in Daarom doen ze dat. Hè? Dat vind ik een heel mooi verhaal. Dat is het schrijf je ook eens afkomstig van de filosoof Nietzsche. En die gebruikt daarin een metafoor voor menselijke groei. En wij hebben het in deze podcast heel vaak over de kreeft. Maar Nietzsche die heeft het over de schaap, het kameel, de leeuw en het kind.
Ja.
Maar nu zal niet iedereen die metafoor van menselijke groei kennen. Dus kun je ons daar eens een meenemen?
Ja. Ja, prima. Nietzsche wordt vaak niet goed begrepen. Nietzsche wordt vaak gezien als de filosoof die Adolf Hitler heeft beïnvloed om op een bepaalde manier naar mensen te kijken en die Tweede Wereldoorlog vanuit dat gedachtegoed te starten. Dat even opgesteld, ja, ik kijk anders naar deze man. Die heeft veel goeds gebracht in de wereld. En onder andere dit idee van hoe mensen zich... Als je iedereen op één grote hoop gooit, dan kun je een soort van ontwikkelfase onderscheiden bij mensen. En wat hij dan onder andere zegt is... we beginnen een beetje turend naar de wereld, een beetje onzeker. En we weten niet helemaal wat er gebeurt. Hè? Dus hij heeft onder andere in beginfase over het schaapkuddegedrag, meebewegen, er willen en er moeten zijn. Dus eigenlijk het existentiële er mogen zijn door je aan te passen.
Ja, erbij willen horen.
Precies dat. Erbij willen horen. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Kijk naar kinderen die opgroeien. Op het moment dat je veilig gehecht opgroeit, dan kun je die fase ook wat achter je laten. Als er iets is, dan blijven mensen daar ook later in hun leven behoorlijk last van hebben. Dat kan ook trauma zijn. En op het moment dat je het schaap een beetje van je afschudt, zou je kunnen zeggen, dan zie je wel eens dat mensen organisaties instappen en dan heel erg zich strak inbrengen en graag het goed willen doen en zich gaan vergelijken met anderen. En dan worden er een klein beetje, je kan zeggen, dan is dat een soort van leeuw die brult en die zich dominant opstelt en ten koste van anderen ook positie pakt.
Ja.
In dat moment zou je kunnen zeggen, viert ook het ego wel hoog tij. En op korte termijn dan heb je positie, maar voor de lange termijn in de verbinding ook met anderen werkt dat niet. En uiteindelijk, niet iedereen, maar veel mensen komen aan het einde van de rit wel ergens terug bij het kind. Waarin wat meer de ontspannenheid, het plezier, het spelen weer voorop komt te staan. En dat ook in hun manier van doen kunnen inbrengen in het werk. En ik kan me voorstellen dat mensen daar vaak ook wel wat plezierigere mensen van worden voor zichzelf en voor de ander.
Ja. En die kameel, die komt ook nog tussendoor?
Ja, ik vind die lastig inschatten, okay. Die kameel.
Ja,
die kameel die draagt behoorlijk wat last bij zich. Hè?
Ja.
Dus aan de ene kant denk ik, ik snap dat je zou het een beetje met moeder Teresa kunnen vergelijken. De last van de wereld op je schouders dragen. Dat er een fase komt dat je het graag met en voor iedereen goed wil doen. En dat jouzelf niet ten goede komt. Want het please gedrag, agreeableness hadden we het over. Ja. Vooral voor de ander. En aan de andere kant denk ik weer, het is ook wel weer onbewuste manier om je te verhouden tot anderen. Als je het hebt over de wetten van de wederkerigheid, is het helemaal niet gek dat we af en toe eens iets voor elkaar doen. Alleen als je daarin doorschiet en het gaat ten koste van je eigen ik en je eigen zijn, dan sneeuw je onder. Dus die kameel, die heeft wat dubbels voor mij.
Ja, dus maar die driedeling eerst vanuit die kudde, dat schaap, dan vervolgens jezelf echt willen laten zien, manifesteren en dan uiteindelijk tot de essentie komen van, waar haal ik nou mijn lol, plezier, energie uit in dat kind? Dat is eigenlijk een logische opbouw. Dan zit ik wel te denken, is dat nou ook iets wat mensen in hun carrière dan meemaken? Of zie je dit op een veel korter tijdsbestek?
Nee, ik denk dat best wel goed te koppelen is. Ja, we praten dus een beetje in clichés nu.
Ja,
iedereen heeft dat, dat is niet.
Nee.
Maar ik zie zowel van komen kijken, je schrap zetten, je een beetje underdog voelen, gaan pleasen, je weer groter maken, ergens in je comfortbord terechtkomen. Ja, ik herken dat ook wel bij mezelf, dat ik ook werk heb gedaan wat niet bij mij paste en dat die functiebeschrijving, dat hokje, dat werkte niet. En dan doe je heel erg je best om toch in dat hokje te passen om een aantal redenen. En dan komt een moment dat je zegt, ik moet eruit.
Ja.
En dan ga je voor een andere omgeving, hopelijk ook voor een andere mindset en... Ja, ik weet niet, ik schrijf dat ook volgens mij ergens in het boek. Ik weet niet of ik al in die kindfase zit, want daar zit ook nog wel bewijsdrang in me. En waarom ga je twee, drie boeken schrijven? Dus ook gezond kritisch naar jezelf kunnen kijken is niet gek. En dat betekent niet meteen, dat heb ik ook in coaching wel gezien, ook naar mezelf toe, van als je het inzicht hebt, dat je meteen stappen zet. Daar is af en toe wat tijd voor nodig.
Ja, en ik kan me ook weer voorstellen dat dit proces... Dat maken mensen mee, zeg maar, in een hele loopbaan. Hè? En nogmaals, dit wil niet zeggen dat iedereen deze stappen doorloopt. Maar zou dat dan ook mogelijk kunnen zijn in een specifieke context? Bij een werkgever, dat je zo'n proces doorloopt?
Ja, ik vind het wel interessant. Van zou je met het risico dat je iedereen, ik blijf het zeggen, op één grote hoop gooit. Zou je daar een soort van management development programma van kunnen ontwikkelen? Waarin de ruimte is voor individuele nadrukken. Maar waarin je soort van met elkaar onthoudt. Dat mensen op bepaalde manieren overlap hebben in hun ontwikkeling.
Ja.
En dit, is het generatie gebonden? Ik weet het niet. Nee. Kun je generaties plakken? Het zou zomaar kunnen. Ik denk liever niet in die termen.
Nee.
Maar zo het idee van niet alleen maar kijken naar... jij moet in je functiebeschrijvingshokje passen... maar we denken wat breder na over jouw ontwikkeling. En we snappen dat je nu bijvoorbeeld wat lastiger kan hebben dan toen. Kan best aardig werken.
Ja. Toen ik jouw boek las... Toen dacht ik ook van, en volgens mij schreef je dat ook wel ergens. Een heel belangrijk deel voor de kern, althans voor mij, ligt in het woord inlevingsvermogen in die andere. Voorbij het gedrag van die ander proberen of kunnen kijken en ontdekken waarom mensen doen wat ze nou uiteindelijk doen. Hè?
Ja.
Daar kunnen we uren over praten. Ja. Maar is daar nog iets waarvan je zegt, nou vind ik nog wel heel leuk. Juist ook vanuit de context van deze podcast, namelijk hoe gaan wij veranderen, vernieuwen en onszelf verder ontwikkelen naar een nieuwe fase. Als persoon of als team, als organisatie. Waar je zegt, dat is nog wel een belangrijke les of tip die ik zou willen meegeven.
Persoonlijk vind ik het slim als we wat meer ook voor dat mensbeeld denken. In ieder geval ons eigen mensbeeld snappen en daar eventueel ook in kunnen ontwikkelen. En wat me vaker opvalt is dat er een beetje een deterministisch mensbeeld is. In de zin van iemand, de fixed mindset. Iemand zit zo in elkaar en blijft zo. Of mensen deugen niet. Nou, je kent misschien het boek van Rutger Bregman ook.
Ja.
Mensen die deugen volgens hem. Dat we op dat punt wat meer kunnen denken in... er zijn mensen die zijn uit op eigen belang in bepaalde situaties. We hadden het even over de Tweede Wereldoorlog. Daar kunnen we uren over doorpraten. Mm-hmm. En in heel veel situaties zijn mensen ook sociale wezens... die op zoek zijn naar dat sociale weefsel... en graag dingen met elkaar doen. En empathie is, daar ben ik van overtuigd, voor een heel groot deel... aangeboren, wij als sociale zoogdieren.
Ja.
En het is ook voor een deel ontwikkelbaar bij de juiste voorbeelden daarin. Dus voorbeeldgedrag ook vanuit leidinggevende is... ik vind dat cruciaal. Daar kun je niet omheen. En op het moment dat het er niet is, dan zou ik nog eens puzzelen met... is het ontwikkelen bij een leidinggevende. Als iemand dat niet heeft of in de kern niet heeft... dan heb ik al, en dan ben ik lekker zwart-wit... met de neiging te zeggen van... volgens mij moet je dit niet doen met elkaar. Nee. Moet je zo iemand niet op die plek zetten.
Ja, en dat zit hem vaak in hele kleine dingen. Hè? Want heel vaak in de plannen of de ambities of de strevens... die dan vaak op schrift worden gezet... daar staan meest ronkende mooie teksten.
Ja.
Maar die kun je meteen in de prullenbak gooien... op het moment dat dan in een klein voorbeeldgedrag... eigenlijk teniet wordt gedaan.
Ja, het voorbeeld van de open deur. Hè? Op het moment dat je al te vaak benoemt dat die deur open staat, is de kans best aanwezig dat die niet open staat.
Exact.
Dus ook daar weer met een beetje taalspel. Je kan heel goed luisteren naar de woorden die mensen gebruiken... om ook wel iets af te kunnen leiden van wie ze zijn. En dat vind ik wel heel erg leuk in assessment en coaching... Ja, dat taal zo'n schitterende manier is om een ander te leren kennen. Hè? Iemand praat in willen versus iemand praat in moeten bijvoorbeeld. Wat zou dat kunnen zeggen? Dan zou ik zeggen, ga niet meteen oordelen dat moeten niet goed is en willen wel goed. Leg dat terug. Zonder belerend te zijn. Ja. Leg je constatering dus niet oordelend terug. En kijk wat die ander doet. En dat zijn vaak hele mooie gesprekken. En die kun je thuis ook hebben. Niet altijd, als je s'avonds moe thuis komt. Soms werkt die niet. Maar het geeft verdieping, dat is mooi.
Dank voor je tijd, Danny. Superleuk dat je in de podcast wilde komen. Ik wil tot slot iedereen aanraden om je boeken te lezen. Zeker ook de laatste, daarom doen ze dat. Hè, als je je oprecht wil verdiepen in wat mensen beweegt. En als je voorbij je eigen ergernis naar het gedrag van anderen wilt kijken.
Mooi gezegd.
Dank je voor je tijd.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.